My dear brethren, what a wonderful sight and just a thought.
Beste broeders, wat een geweldig zicht. En om te denken aan deze grote groep priesterschapsdragers die hier aanwezig zijn. Ik denk aan deze jongens van de Heer. Tijdens onze bezoeken aan de leden van de kerk wereldwijd en via de gevestigde priesterschapskanalen ontvangen we uit eerste hand feedback over de levensomstandigheden en moeilijkheden van onze leden. Jarenlang hebben onze leden wereldwijd te kampen gehad met rampen, ofwel veroorzaakt door de natuur ofwel door de mens. We begrijpen dat ook dat gezinnen de buikriem moeten aanhalen en zich afvragen hoe ze deze moeilijke tijd moeten overleven. Broeders, wij voelen met u mee. We hebben u lief en we bidden dagelijks voor u. Ik heb in mijn leven genoeg voor- en tegenspoed gezien om te weten dat iedere winter plaats maakt voor de warmte en de hoop van een nieuw voorjaar. Ik ben optimistisch over de toekomst. Broeders, wij behoren standvastig te blijven hopen, met al onze kracht te werken en op God te vertrouwen. Ik heb onlangs zitten nadenken over een periode in mijn leven toen we ons ernstig zorgen maakten over de toekomst. Ik was 11 jaar en we woonden met ons gezin op de zolder van een boerderij bij Frankfurt in Duitsland. Voor de tweede keer in een paar jaar tijd waren we vluchteling geworden. Met veel moeite probeerden we ons op een nieuwe plek ver van onze vorige woonplaats vandaan te vestigen. Ik kan zeggen dat we arm waren, maar eigenlijk is dat te zacht uitgedrukt. We sliepen met z'n allen in één kamer die zo klein was dat je nauwelijks ruimte had om de bedden heen te lopen. In het andere kamertje stond wat eenvoudig meubilair en een fornuis waarop mijn moeder kookte. Om van de ene naar de andere kamer te gaan, moest je doorheen een opslagruimte die vol landbouwapparatuur en gereedschap stond. En daar had de boer ook allerlei vleeswaren en worsten aan de dakspanten hangen. En de geur ervan maakte mij altijd hongerig. We hadden geen badkamer, maar wel een wc buitenshuis, van de trap af en zo'n 15 meter verderop. Maar die afstand leek in de winter veel langer. Omdat ik een vluchteling was en een Oost-Duits accent had, lachten de andere kinderen me vaak uit. Ze scholden me ook uit en dat deed erg zeer. Van alle periodes in mijn jeugd was dat wel de meest ontmoedigende. Nu, vele decennia later, kan ik op die tijd terugblikken door de verzachtende filter van ervaring. En hoewel ik me nog steeds de pijn en de wanhoop herinner, zie ik nu wat ik toen niet kon zien. Dat het een periode van grote persoonlijke groei was geweest. In die periode ontwikkelden we als gezin een sterke onderlinge band. Ik observeerde en leerde van mijn ouders. Ik bewonderde hun vastberadenheid en optimisme. Van hen leerde ik dat we tegenspoed kunnen overwinnen als we die met geloof, moed en volharding tegemoet treden. Omdat ik weet dat sommigen van u zelf moeilijke periodes van zorg en wanhoop doorstaan, wil ik vanavond twee belangrijke beginselen bespreken waar ik in die vormende periode van mijn leven veel aan gehad heb. Het eerste beginsel: werken. Tot op de dag van vandaag ben ik onder de indruk van de manier waarop ons gezin aan het werk ging toen we na de Tweede Wereldoorlog alles waren kwijtgeraakt. Ik weet nog dat mijn vader, ambtenaar door ervaring en opleiding, verschillende moeilijke banen aannam. Hij heeft in een uraniummijn, als monteur en als vrachtwagenchauffeur gewerkt. Hij ging 's morgens vroeg de deur uit om in het onderhoud van ons gezin te voorzien en kwam vaak pas laat thuis. Mijn moeder begon een wasserij en werkte daar talloze saaie uren. Mijn zus en ik moesten in het bedrijfje meewerken. Mijn taak bestond erin om op de fiets het wasgoed op te halen en terug te brengen. Het gaf me een goed gevoel dat ik een kleine bijdrage kon leveren in het onderhoud van ons gezin. En hoewel ik toen nog niet wist hoezeer die lichamelijke inspanning later een zegen voor mijn gezondheid bleek te zijn. Het was niet gemakkelijk, maar het harde werk zorgde ervoor dat we niet veel tijd hadden om over onze moeilijkheden te piekeren. Hoewel onze situatie niet van de ene dag op de andere veranderde, kwam er wel degelijk verandering in. Zo gaat dat met werk. Als we blijven werken, gewoon blijven werken, gestaag en onophoudelijk, zal de toestand zeker verbeteren. Ik heb veel bewondering voor mannen, vrouwen en kinderen die hard werken. De Heer heeft de arbeider lief. Hij heeft gezegd, in het zweet uw aanschijns zult gij uw brood eten en de arbeider is zijn loon waard. Hij heeft ook beloofd, sla uw sikkel in met uw gehele ziel en uw zonden worden u vergeven. Mensen die niet bang zijn om de mouwen op te stropen en nuttige doelen na te streven, zijn een zegen voor hun gezin, de samenleving, hun land en de kerk. De Heer verwacht niet van ons dat we harder werken dan we kunnen. Hij vergelijkt ons werk niet met het werk van anderen. Onze Hemelse Vader verwacht alleen van ons dat we ons best doen. Dat we naar vermogen werken, hoe groot of klein dat ook mogen zijn. Werk is een tegengif voor angst, een balsem voor verdriet en een poort naar meer mogelijkheden. Hoe onze omstandigheden ook mogen zijn, broeders, laten we ons uiterste best doen en in alles wat we doen een reputatie van uitmuntendheid opbouwen. Laten we ons verstand en ons lichaam inzetten voor de geweldige arbeidskansen die we iedere dag opnieuw krijgen. Als onze wagen in de modder zit, vastzit, zal God meer geneigd zijn om de man te helpen die uitstapt om te duwen, dan de man die alleen maar een gebed opzendt, hoe welsprekend zijn woorden ook mogen zijn. President Thomas S. Monson heeft het als volgt verwoord. Het is niet voldoende om je best te willen doen en dat alleen te zeggen. We zullen onze doelen niet verwezenlijken als we niet meer doen dan denken. We moeten aan de slag. Als we onze doelstellingen voor ons uit blijven schuiven, verwezenlijken we ze nooit. Einde citaat. Werken kan verheffend en bevredigend zijn. Maar vergeet niet de waarschuwing van de Heer dat we onze arbeid niet mogen besteden aan wat niet bevredigen kan. Als we wereldse rijkdom en publieke erkenning najagen ten koste van ons gezin en onze geestelijke groei, zullen we spoedig tot de ontdekking komen dat we de verkeerde keuze hebben gedaan. Het rechtschapen werk dat we bij ons thuis verrichten is zeer heilig. De voordelen zijn eeuwig van aard. Dat werk kan niet gedelegeerd worden. Het is het fundament van ons werk als priesterschapsdrager. Vergeet niet dat we slechts tijdelijke reizigers hier op deze aarde zijn. Laten we de talenten en de energie die we van God hebben gekregen niet alleen gebruiken om ons aan het aardse te verankeren. Maar laten we onze tijd op aarde gebruiken om geestelijke vleugels te ontwikkelen. Als zoons van de Allerhoogste God zijn we immers geschapen om nieuwe horizonten op te zoeken. Nu een woord tot onze broeders met veel kerkervaring. Het pensioen maakt geen deel uit van Gods plan van geluk. Er is geen pensioenregeling voor priesterschapsdragers, ongeacht uw leeftijd of lichamelijke gesteldheid. Hoewel de woorden "daar ben ik te oud voor" misschien toepasselijk zijn om niet meer te hoeven skateboarden of te motorrijden, of om van een exotische saus in een restaurant te moeten eten, is dat geen aanvaardbaar excuus om de verantwoording van gesloten verbonden naast ons neer te leggen, namelijk dat we onze tijd, talenten en middelen inzetten voor het werk in het Koninkrijk van God. Er zijn mensen die na vele jaren in de kerk te hebben gewerkt van mening zijn dat ze recht hebben op een rustperiode, terwijl anderen de kar moeten trekken. Broeders, ik wil ongezouten zeggen dat zo'n mening een discipel van Christus onwaardig is. Een groot deel van ons werk op aarde bestaat erin dat we vreugdevol tot het einde toe volharden, iedere dag van ons leven. Nu wil ik iets zeggen tot de jongere broeders van de Melchizedekse priesterschap, die aan de rechtschapen doelen werken om een opleiding te volgen en een eeuwige partner te vinden. Dat zijn de juiste doelen, broeders. Maar vergeet niet dat het werk in de wijngaard van de Heer ook heel goed voor je curriculum vitae is en je kansen vergroot om die beide andere doelen te verwezenlijken. Of u nu de jongste diaken of de oudste hoge priester bent, er is werk aan de winkel. Het tweede beginsel, leren. Leren. Tijdens die economisch moeilijke naoorlogse tijd in Duitsland waren er niet zoveel mogelijkheden om een opleiding te volgen als tegenwoordig. Maar ondanks de beperkte mogelijkheden heb ik altijd een groot verlangen gehad om te leren. Ik kan me nog herinneren dat ik op een dag wasgoed rondbracht en bij een van mijn klasgenootjes thuis kwam. In een van de kamers stond twee bureautjes tegen de muur aan. Dat vond ik zo'n prachtig zicht. Wat moesten die kinderen gelukkig zijn dat ze hun eigen bureautje hadden. Ik kon ze in gedachten daar zien zitten, lezen met opengeslagen lesboeken en werken aan hun huiswerk. En ik dacht dat een eigen bureautje wel het prachtigste in de hele wereld zou zijn. Maar ik zou lang moeten wachten voordat die wens in vervulling zou gaan. Jaren later werkte ik op een onderzoekscentrum waar een grote bibliotheek aan verbonden was. Ik weet nog dat ik veel vrije tijd in die bibliotheek doorbracht. Daar kon ik eindelijk aan een bureau zitten, helemaal alleen, en genieten van de informatie en kennis in die boeken. Wat vond ik het heerlijk om te lezen en te leren. In die tijd leerde ik uit eigen ervaring de betekenis van het oude gezegde dat onderwijs niet zozeer het vullen van een emmer is, maar het aansteken van een vuur. Voor leden van de kerk is onderwijs niet alleen een goed idee, het is een gebod. We moeten leren over dingen zowel in de hemel als op de aarde en onder de aarde. Dingen die geweest zijn, dingen die nu zijn, dingen die binnenkort moeten geschieden, dingen die binnenslands zijn, dingen die buitenslands zijn. Joseph Smith hield van leren, hoewel hij weinig kansen had gekregen op een formele opleiding. In zijn dagboeken sprak hij blij over de dagen die hij aan studie kon besteden, en hij sprak vaak over zijn passie voor de studie. Joseph leerde de heiligen dat kennis een noodzakelijk onderdeel van ons aardse leven is. Want iemand kan niet vlugger zalig worden dan hij kennis verwerft. En welk niveau van intelligentie wij in dit leven ook bereiken, in de opstanding zal het met ons herrijzen. In moeilijke tijden is het nog belangrijker om te leren. De profeet Jozef heeft gezegd: kennis verdrijft duisternis, angst en twijfel. Want waar kennis is, kunnen die niet bestaan. Broeders, u hebt de plicht om zoveel mogelijk te leren. Moedig alstublieft uw gezinsleden, uw quorumleden en iedereen aan om te leren en beter opgeleid te worden. Als u geen formele opleiding kunt volgen, zorg er dan voor dat u toch zoveel mogelijk blijft leren. In die omstandigheden kunnen de beste boeken in zekere zin uw universiteit worden. Een klaslokaal dat altijd open is en waar iedereen wordt toegelaten. Streef ernaar om uw kennis te vergroten van alles wat deugdzaam, lieflijk of eerzaam of prijzenswaardig is. Zoek kennis door studie en ook door geloof. Zoek met een nederige geest en een brouwvol hart. Als u de geestelijke dimensie van geloof bij uw studie toepast, ook bij uw studie van stoffelijke zaken, kunt u uw intellectuele vermogen vergroten, want indien uw oog alleen op Gods eer is gericht, zal uw gehele lichaam met licht vervuld zijn en doorgrondt het alle dingen. Laten we bij onze studie de bron van openbaring niet vergeten. De schriften en de woorden van hedendaagse profeten en apostelen zijn de bronnen van wijsheid, goddelijke kennis en persoonlijke openbaring, waarin we de antwoorden op alle uitdagingen van het leven kunnen vinden. Laten we Christus leren kennen. Laten we de kennis vergaren die leidt tot gemoedsrust, waarheid en de verheven verborgenheden van de eeuwigheid. Broeders, ik denk terug aan die 11-jarige jongen in Frankfurt, Duitsland, die zich zorgen maakte over zijn toekomst en het venijn van onvriendelijke opmerkingen voelde. Ik denk met een soort verdrietige weemoed aan die tijd terug. Hoewel ik niet graag die moeilijke en vervelende tijd opnieuw zou willen beleven, weet ik zeker dat de lessen die ik toen heb geleerd een noodzakelijke voorbereiding op toekomstige mogelijkheden waren. Nu, vele jaren later, kan ik met zekerheid zeggen dat het vaak door de beproevingen van tegenspoed is dat we de belangrijkste lessen leren die bepalend zijn voor ons karakter en onze toekomst. Ik bid dat we de komende maanden en jaren onze uren en dagen met goede werken zullen vullen. Ik bid dat we kennis zullen nastreven en ons verstand en ons hart zullen ontwikkelen door te drinken uit de reine bronnen van waarheid. Ik geef u mijn liefde en zegen in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.